We gaan beginnen, het is tijd. Laten we zo wel even verder. Ja, hij is begonnen. Nou, fijn. Welkom dat jullie er allemaal weer zijn. Het is vieze weer allemaal. Hè? Sneeuw is gelukkig weg, dus wat dat betreft kon je gewoon komen. We gaan vanavond met Handelingen verder. Ging dat wel?
Ja, volgens mij wel.
Ik vraag me af hoor. Nee. Ik hoorde wel iets, maar... Je hoorde wel iets, ja. Oké, Handelingen 16. En we hebben de versen 16 tot en met 18 behandeld. En dan het onderwerp... over de strijd van Satan tegen Gods handel en wandel. Nou, wandel zeg ik niet goed. Tegen Gods plan eigenlijk. We hebben hier dingen gezien. Geesten, de duivel uitdrijven. Gebeurt dat nog steeds in deze tijd. We hebben wel gezien met Israël hoe Satan Israël bezet houdt. En dat Christus de duivel uitwierp. En dat je daar al die tekenen zag, ja. We hebben ook gezien dus dat de duivel die past zich aan het plan van God. Ja? Het is net zoals Luther vroeger al zei. Als je ergens een kerk plaatst, dan zet hij er een kapelletje tegenaan. Ja. Dus Satan, de waarheid, dat zal hij altijd tegenstaan. Nou, en nu zien wij hier iets waarvan we denken, ja, gebeurt dat nu nog steeds? Nou, dat hebben we gezien, dat gebeurt nu niet. Dat heeft met die overgangsperiode te maken, zichtbare tekenen. Duivel uitdrijving, dat soort dingen. Dat was toen nog wel zo. Maar hoe staat Satan nu het plan van God tegen? Dat is ook een goede vraag. En laten we eerst openen in gebed. Wil jij voor ons openen, Tom? Ja. Handelingen 16 vers 16. Hè? Geschiedde dat wij toen wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebben, een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggingen. Waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods, der Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uur. Nou, we weten dat gebeurt nu nog steeds, tenminste, dat men dat doet, ja. En dat is die geest, de waarzeggende geest, we zien, dat is duivelen. En die drijft hieruit. Nou, ja, nogmaals, het kan wel volgens de Bijbel zijn, maar het gaat erom of het volgens de bedeling is. En dat is absoluut niet het geval. En dat willen we gaan zien, want... Kijk, hoe gaat Satan nu dan? Hoe werkt hij nu de boodschap tegen? Hè? Het was hier zo. Dat doet hij natuurlijk nog steeds, want het gaat om de waarheid. En nou gaan we mee naar Colossenzen 2 vers 10. Het is een overheid, hè? Het is een macht. En het is belangrijk dat wij begrijpen wie wij zijn en wat onze positie is. Ja? En Colossenzen 2 vers 10, nou, ja, die kennen we waarschijnlijk allemaal uit ons hoofd. Dat we zeggen, ja... En gij zijt in hem volmaakt. Dat zijn wij. Wij zijn in hem volmaakt. We worden het niet. We moeten niet ons best doen om het te krijgen of om het te blijven. Dat is onze positie. Maar er staat ook iets achter. Gij zijt in hem volmaakt. Christus, die het hoofd is van alle overheid en macht. Nou, daar valt Satan natuurlijk ook onder. Hè? Satan is de allerhoogste boze macht. Dus we zijn in hem volmaakt. Compleet. En hij is dus het hoofd van alle overheid en macht. Hij is boven alles en iedereen. En wij in Christus dus ook. Dus dat moeten we goed begrijpen. In 1 vers 13 zie je ook dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. We zijn getrokken, als ik me goed, die ons getrokken heeft, kijk, uit de macht der duisternis. We waren in de macht van de duisternis. De geestelijke duisternis. En overzet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus ja, ik hoef mezelf daar niet elke keer uit te onttrekken. Te beschermen. Dat hij me niks aan kan doen. Weet ik het allemaal niet. Want ik ben reeds uit die macht van de duisternis getrokken. Dat is een feit. Dat is gewoon een feit. En kijk in Efeze 1 vers 20. Nou, dat zijn dus die teksten die je dan even bij elkaar neemt. En we hebben Efeze 6 ook over de wapenrusting waar die ook vermeld staat. Maar Efeze 1 vers 20 spreekt hij over die hij gewrocht heeft in Christus, de kracht van de opstanding. Toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet op zijn rechterhand in de hemel. Dus Christus zit aan de rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus boven al die machten, overheden en krachten. Hoofd van de schepping, hoofd van de gemeente, en hoofd boven alle macht en kracht. Kijk, welke zijn lichaam is en de vervulling, degene die alles in alle vervult. Wij zijn de vervulling van Christus, hè? Christus is door ons is die compleet helemaal. En dat is onze positie. Christus is boven alle macht en kracht. En wij dus ook. Dus als je over nadenkt in verband met Satan, wij zijn bovenin gesteld. En veel mensen hebben nog steeds het idee dat ze hebben wel eens gevoel dat het andersom is. Dat hij hun nog veel kan doen. Dus dat hij boven hun staat. Maar zo is het natuurlijk. Satan heeft natuurlijk wel een plan. Gaan we mee naar 1 Timotheüs 4 vers 1. 1 Timotheüs 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En dan zich begevende tot verleidende geest. Dus zich begeven. Dus de mens maakt wel zelf de keus. Ja? En ze begeven zich tot verleidende geest. Dus ze worden verleid. Laten zich verleiden. En laten zich meeslepen. Maar ze maken de keus. Ja? Ze begeven zich tot hun. En leringen van duivelen. Dus het doel van Satan, hè, is om de mensen van het geloof af te nemen. En niet dat ze stopt met geloven, want dat wordt natuurlijk misschien hier gedacht. Maar het staat weer het belangrijke woordje, het natuurlijk. Hè? Af te brengen van het geloof. Je mag overal in geloven, als je maar niet in het geloof blijft. Ja? Daar wil hij de mensen vanaf hebben. Dat is zijn doel en dat is zijn plan. En dat is tot verleidende geesten. Nou, wat zijn verleidende geesten? Dat zijn, ik heb eens goed gekeken in de Bijbel, maar ik geloof dat het hier dus verleidende geesten zijn, mensen die mensen verleiden. Geïnspireerd natuurlijk door Satan. Dat zijn die leringen, de oorsprong van de duivel. Maar gaan we mee even naar 1 Johannes 4 vers 1. En dat is de enige keer dat ik in de Bijbel zie staan, dat met geesten, want meestal zeggen wij, het schip verging met 400 zielen aan boord. Ze zeggen meestal geen geesten. Meestal heeft het over zielen als je het over mensen spreekt. Maar het woord geest is in de Bijbel kan ook de betekenis van mensen hebben. Voor de rest vaak bijvoorbeeld engelen. Ja, God is een geest. Maar hier kijk. 1 Johannes 4. Dat is in de toekomst. Geliefde geloof niet een iegelijke geest. We zouden nog kunnen denken, nou ja, een geest. Ja, een onzichtbare geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten uitgaan in de wereld. Hieraan herkent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen, die is uit God niet. Dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is alreeds nu in de wereld. Ziet u de geest van de antichrist? En je hebt ook de geest van de mensen. En het zijn mensen. Hieraan herkent gij de geest Gods. Dus iedereen die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, als iemand uit het kleine kudde, die is uit God geboren. En iedereen die dat niet beleidt, die is dat niet. Dus ja, als je terug naar 1 Johannes 4 gaat, dan op basis van deze tekst geloof ik dat hij het hier heeft, heel duidelijk heeft over mensen. En dat hij de mensen dus van het geloof wil brengen. En inderdaad, het wordt gepredikt, toch? Toen ik met het geloof kwam, en toen ging ik overal kijken en luisteren, waar kan ik nou een ware evangelie horen? En ging overal luisteren naar mensen die het woord predikten. En boekjes lezen, allemaal geschreven door mensen. Ja? Verleidende geesten. En leringen der duivelen. Nou, we weten, de wereld is natuurlijk in de macht van de boze. En Efeze 2 zegt ook: de oogst van de macht, de lucht, die werkt waar? In de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus het hele wereldsysteem is natuurlijk het systeem van de duivel. En daar worden de mensen door beïnvloed. Je hebt de mooiste muziek. Het kan hele mooie muziek zijn. Maar kan toch, als het niet over de Bijbel gaat. Het kan nog zo mooi zijn, maar is toch geïnspireerd door de duivel. Maar dat is dus het doel van Satan. Mensen van het geloof afbrengen. En hoe doe je dat dan? Want hij spreekt hier over het geloof. Dus dat is de gezonde leer, hè? Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Kijk, vers 3 spreekt je over dat Paulus is bang dat, net zoals de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Zie je? Af te wijken. En dat gebeurt als je zinnen bedorven worden. En wanneer worden je zinnen bedorven? Het gaat dus om je zinnen, om je denken. Dat is de meest om onze in hun denken van het geloof af te brengen. En hoe gebeurt dat dan? Nou, als je spreekt over leerling van duivelen en verleidende geesten. Kijk in vers 12. Dat spreekt over mensen, valse leraars. Wat ik doe, dat zal ik nog doen, dat blijf ik doen. Om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zijn roemen al bevonden mochten, gelijk als zij. Oh, sorry, ik moet vers dit nemen. Want zulke apostelen. Hè? Oh, sorry, ja. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Nou, oké, dus Satan heeft zijn volgelingen, leerlingen van de duivelen, verleidende geesten, predikers, ja, leraars van het woord. Predikers van wat? Van de gerechtigheid. Ja, gerechtigheid. Dus ja, is de wet heilig? Ja, de wet is ook rechtvaardig, is gerechtig, toch? En wat, als men de wet leert, dan leert men de mens toch een rechtvaardige wandel te hebben, maar gebaseerd op de wet. Dus het heeft wel een hele gerechtige uitstraling, dat zeker. Maar wat voor gerechtigheid is het dan? Ja? Het is je eigen gerechtigheid oprichten. Als je afwijkt van het geloof, dan is het je eigen gerechtigheid oprichten. En dat is precies wat Satan wil. Dus hij zegt niet stoppen met geloven, maar ga wijk af van het geloof en ga je door werken te doen, ga jij je eigen gerechtigheid oprichten. En het heeft consequenties. Dat gaan we zo zien. Maar goed, gaan we mee naar. Dus we hebben heiligen. En je hebt schijnheiligen, toch? Dan krijg je dus mensen met een heilige uitstraling, maar het is schijn. Het is geen echte heiligheid. Het is gebaseerd op de verkeerde leer. Namelijk afwijken van het geloof. En dat is precies wat Satan wil. Kijk met mij in Romeinen 16. En dat wordt geleerd. Ja? Heel veel dingen worden gewoon geleerd. Waar je misschien zelf nooit op zou komen, op een gegeven moment wordt iets gewoon geleerd. Een dwaling. Of een valse leer. Romeinen 16 vers 17. En ik bid u broeders, neem acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, kijk, die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van hen. Je ziet hier, neemt acht. Je moet opletten op diegene die dus tweedracht en ergernissen aanricht tegen de leer. En welke leer is dat dan? Nou, dat is de leer waar Paulus net van zei. Satan wil dat wij gaan afvallen van het geloof. En het geloof, dat is de leer, dat is de gezonde leer die Paulus heeft opgeschreven. En dan zie je, er zijn mensen die gaan er tegenin, dat klopt. Die willen dat niet, die leren een andere leer. Ook een Bijbelse leer. Maar dat levert wel tweedracht en ergernis. Inderdaad, daarom moeten we de leer ook bewaken in de gemeente. Want er kunnen mensen opstaan, die gaan iets anders verkondigen. En dat kan heel geleidelijk gaan. En handeling 28 hebben we uitgebreid behandeld, is ook zo'n leer. De alverzoeningsleer, spreek ook over Paulus. Dat lijkt er veel op. En voor je het weet is er een tweedeling, een tweedracht in de gemeente. En ergernissen. En Paulus, die zegt, je ziet hier eigenlijk, dus hij zegt, let erop, het is natuurlijk niet alleen hier, want denk ik bij de gelaten, daar is het een feit, al die gemeentes. En de Corinthiërs, die afwijken van de wandel. Daar zie je dus die dienaren der gerechtigheid in actie. Ja? Daar zie je ze in actie. Ze apostelen, valse apostelen van Christus. Maar apostelen van Satan. Satan verschijnt als wat? Als een engel des lichts. Dus als je iemand vraagt, teken Satan op papier, dan krijg je deze kleur. En dan die horentjes. En dan zie je hem van verre, dat is Satan, ja? Maar zo verschijnt Satan niet. Satan verschijnt heel groot, heel mooi. Met het licht. Een boodschapper van het licht. De Bijbel is het licht. Toch? In uw licht zien we het licht. De Bijbel is een licht op mijn pad. En hoe zegt het? Een licht? Ja. Dat is het woord. Dus hij komt met het woord. Wat is het? Oké. Ja, daar staat hij inderdaad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Met andere woorden, als hij een engel des licht is, dan is hij een boodschapper van het licht met het woord. Ja, nou ja, dat heb je gezien. Dat doet hij voortdurend. Bij Eva kwam hij ook met het woord. Alleen dan gaat hij ze draaien. Met de verzoeking van Christus in de woestijn. Exact dezelfde verhaal. Hij zegt, je moet niet gaan geloven. Waar geloven? Die zegt, wat? Ik wil wel blijven geloven. Maar wat geloof je? Daar gaat het om. En hier zie je dus. En dan zie je ook in vers. En wat zegt hij? Wijkt af van hen, ja? Wijkt af. Zie je? Bescherm de leer. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet. Dat lijkt misschien wel zo. Want mensen waarmee je te maken krijgt, die met een andere leer komen, die zeggen allemaal natuurlijk Christus te dienen, want ze komen allemaal met de Bijbel. Dienaren van de gerechtigheid. Als je zegt, ik volg Christus uit de Evangelie, Christus was toch rechtvaardig? Ja. Maar Paulus zegt, nee, wijkt af van hen. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. Dat wil zeggen, dat is voor hun eigen voordeel. En ze verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Nou, we lazen net 2 Korinthe 11 vers 3. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar dat Paulus zegt dat uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Eenvoudigheid is Christus. Simpel, man. Bedoel dat dan mee? Eenvoudig. Eenvoudig. Er zit niet het woordje dubbel in, ja. Hier, schoonspreken, mooi praten, kun je mensen door verleiden. Als jij ook in mijn complimenten krijgt, constant, dan moet je. Sommige mensen zijn er heel gevoelig voor, maar als je heel veel complimenten krijgt van één persoon, moet je ook maar eens achter je oren gaan komen. Wat wil die van mij? Ja? En schoon, dus er zit een doel achter, ja. Schoonspreken en de harten van de eenvoudige prijs. Je zou kunnen zeggen de argeloze. Was Christus dan argeloos? Dat denk ik niet. Maar het is wel zo, het is echt. Ja? Het is eenvoudiger, het is echt. Zonder opsmuk, we maken het niet mooier. Het kruis is namelijk heel simpel, toch? Het is gewoon, hij stierf voor je zonde en is opgestaan. En dat moet je geloven. En dat is het geloof, toch? Maar ja, je weet het. Daar komt altijd wat bij. Ja? En dan is de eenvoudigheid die in Christus is weg. En dat is het doel, ja. Ze verleiden hem door schoonspreken, mooie verhalen en de harten te prijzen van de eenvoudige. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijsheid in het goede, doch onnozel in het kwade. Dus met andere woorden, hij zegt blijf bij de gezonde leer. Want ik wil dat gij wijsheid in het goede. Dat bedoelt niet mee van, ja, je moet allemaal goede dingen doen. Ik wil dat je wijsheid in het goede, dat je bij de gezonde leer blijft. Want dat is het goede namelijk. Lees de context, hè. Vanaf vers 17. Hij spreekt over de leer. En ik wil dat je wijs bent in het goede. De gezonde leer is goede leer. En de andere leer, ja, Mozes had ook een leer. Die is wel goed, maar nu voor jou gehoorzaamheid, begin met gehoorzaamheid in vers 19, is die absoluut niet goed. Dan mag je wel heel veel van Mozes weten en van de gerechtigheid uit de wet. Maar dan ben je dus helaas wijs in het kwade. En onnozel in het goede. Het moet andersom zijn. Wil je wijs zijn in het goede, dan moet je wijs zijn in de gezonde leer. En daarmee blijven. En daarom zegt Paulus, wijk af van hen. Wijk af. Blijf bij de gezonde leer. Ja, het resultaat daarvan is, vers 20. Kijk, en de God des vredes zal de Satan haast onder die vloeten verpletteren. Dat is het resultaat ervan. Blijf bij de gezonde leer. De gezonde leer heeft namelijk een effect op jou. Gezonde leer betekent gezond is voor je. En als je er van afwijkt, Paulus is de enige die erover schrijft, dan kom je bij de ongezonde leer. En dat is niet gezond voor je. Nou, dat weten we. De wet is nu niet gezond voor jou. De wet is alleen gezond voor mensen die geen zondige natuur hebben. Nou, dan heb je de wet ook niet nodig, want dan doe je de wet gewoon. Ja. Wij hebben eenmaal de zondige natuur nog, dus wij, voor ons geldt dat nu niet. Dus ja, het resultaat, kijk, is de opbouwing van ons. Want dat is eigenlijk de context. Blijf bij de leer en stuur die mensen weg die daar ergens een tweedracht voor zaken. Want het doel van de leer is dat wij opgebouwd en gesticht worden. En dat kan alleen door de goede leer. Nou, dan zie je het resultaat. De God des vredes zal wat? De Satan haast onder uw voeten verpletteren. Ja. Dus niet, zegt hij. Pas op voor de duivel, hoor. Pas op voor de duivel. Ja, dat weten, dat gebeurt, hè. Dat men bang is voor de duivel, dat hij misschien van alles kan doen. Nee, hij zegt, als je bij de gezonde leer blijft en niet toestaat dat er andere leerlingen komen, dan worden wij opgebouwd, dan zijn we wijs in het goede, en het resultaat is dat wij Satan onder onze voeten verpletteren. Verpletteren, dus niet, ja, je hoeft niet bang voor hem te zijn. Absoluut niet, dan kan je niks doen. Maar doordat mensen gaan naar een ander leer, kan men wel het gevoel krijgen en ook overtuigd raken dat hij dat wel kan. Absoluut. En verpletteren hier is eigenlijk hetzelfde woord als Genesis 3 vers 15. Hij zal u de kop vermorzelen. En er staat alleen één dingetje bij. Haast. Waarom nou haast? Zal de Satan haast? Dat betekent niet heel snel. Dat betekent, het is bijna zover. Ja? Bijna is het zover. Haast is het zover. Dat betekent, Romeinen is natuurlijk geschreven wanneer? In de handelingenperiode. Dus de verborgenheid is nog niet 100% geopenbaard. Dat is bij Efeze, Colossense, die brieven, dan krijgen we de volledige openbaring. Maar we zijn daar nog niet, zover is het nog niet. Dus ja, dus we kunnen het vergelijken met dat Paulus zegt in 1 Korinthe 13 vers 10, dat wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, ja, dan zal alles wat ten dele is, er niet gedaan worden. Maar we zitten nog in de periode van het onvolmaakte. En het onder de voeten verpletteren, nou, ik weet niet of je het verhaal kent, ik ga er maar even gauw heen met jullie, dat is de tekst Jozua 10 vers 24... Jozua 10 vers 24 na Deuteronomium. Jozua 10 vers 24. Dat heeft met dominantie te maken. Dat je boven hem staat. Dat je de baas bent. 10 vers 24. En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden, de vijanden, tot Jozua. Zo riep Jozua al de mannen in Israël en hij zeide tot de oost des krijgsvolks die met hem getogen waren: treed toe. Zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Nou, en dan zie je uiteindelijk dat die worden ze weer gedood. Ja, dus dat betekent, ze zijn onder de voeten gesteld. Ja? Dat heeft met alles met dominantie te maken. Ze zijn de baas. De vijanden over de baas. Dus als wij het Satan met onze voeten verpletteren, ja, dan heeft het echt over onze wandel. Want in positie zijn wij dat, zijn wij het. Maar hoe sta je in het dagelijks leven? Want Satan, hij heeft ons wel de wapenrusting gegeven, toch? Het is een vijand die jou voortdurend tegenstaat. Hij is een tegenstander. Dus hij zal niet rusten dat dit evangelie natuurlijk teniet gedaan wordt. Met andere woorden, haast, het is nog niet zover. Met de openbaring. Ga even naar 1 Korinthe 13, ik lees de tekst toch even met jullie. 1 Korinthe 13, vers, je weet het, vers 8, hè? De liefde vergaat nimmer meer. 1 Korinthe 13, vers 8. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetie, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Zie je, de kennis is ook nog niet compleet. En deze drie dingen, die hebben alle drie met het woord zijn die verbonden, deze gaven. De kennis, de profetie en de talen. Want wij kennen ten dele en profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Zie je, dat is ook in de handeling geschreven. Dus het is nog ten dele. Het is nog niet compleet. En in die tijd is Romeinen geschreven. En in die tijd is ook wat er met Paulus gebeurt met die waarzeggende geest, die vrouw. Is ook in die tijd dat dat gebeurde. En Paulus drijft die geest uit. Hij had ook de kenmerken van apostelen natuurlijk. Maar dat is wat er nog aan de gang was. Satan was nog op die manier bezig. Satan kende de verborgenheid natuurlijk ook niet. Hè? Dus met wat Paulus wees, weet Satan dat ook. Maar meer weet hij ook niet. Hij komt alleen maar meer en meer te weten hoe meer het aan Paulus geopenbaard wordt en opgeschreven wordt. Daarvoor, want hij wist niks. Dus daarom zie je dat zijn tactieken, die worden ook elke keer daarop aangepast. Zodat je inmiddels ziet, nou als alles compleet is, dat je dat ook niet meer ziet. Ook in deze tijd niet. Ik zeg altijd maar zo. En zijn gewoon geen bovennatuurlijke dingen in deze wereld aan de gang. Die zijn er gewoon niet. Satan komt als een engel des lichts. En zo staat hij het plan van God tegen. Dus ja. Gaan we mee naar Colossenzen 2 vers 15. Nou, Colossenzen 2, prachtig hoofdstuk. Hè, we begonnen net met 10, vers 10, dat we zijn in hem volmaakt. Welke is het hoofd boven alle overheid en macht en kracht. En dan gaat hij in vers 11 over het kruis spreken. Want als je aan mensen vraagt, ja, wat heeft Christus nou volbracht aan het kruis? Want de mens zegt altijd, dat heeft hij, het is volbracht, toch? Of men spreekt over het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Maar als ze nou precies vragen, wat is dat dan precies? Dan weet niet iedereen dit op te sommen. En hier zie je het wel staan in vers 11 over die besnijdenis die zonder handen geschiet. In vers 12 zie je over de doop. Hè, die natuurlijk ook met zonder handen geschiet, geestelijke doop. Vers 13, al onze zonden zijn vergeven. Vers 14, de wet die was tegen onze inzetting bestaande, heeft hij uit het midden weggenomen en aan het kruis genaald hebbende. En dan komen we bij vers 15. En de overheden en de macht uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hij heeft door het kruis over Satan, de overheden en de machten, getriomfeerd. En dat is pas bij de apostel Paulus is dat 100% duidelijk geworden. Ja, niet eerder. Hij heeft ze dus in het openbaar tentoongesteld. En dat is wat wij doen als wij deze boodschap verkondigen. En dat is ook de focus van Satan. Daarom zal hij hen de mensen van het geloof afbrengen. En je ziet ten tijde van Paulus' leven. Op een gegeven moment moet hij schrijven, ze hebben mij allemaal verlaten in Azië. Ja, dat is niet zomaar. En dat is er aan de hand. Je ziet hier, dit is wat we hier in deze versen 11, 12, 13, 14, 15, staat veel in, hè? Dat is allemaal gebeurd aan het kruis. Dat is in feite de volle openbaring van de verborgenheid. Jood en heiden één lichaam is natuurlijk de verborgenheid. Maar wat het kruis betreft, wat hij aan het kruis gedaan heeft. En in 1 vers 9 zie je dan ook dat Paulus wil ook, in vers 9, zijn gebed is ook waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in wat? In alle wijsheid. En geestelijk verstand. De wijsheid is nu 100%. Het is niet meer gedeeltelijk, hè, zoals we net in 1 Korinthe 13 lazen. Het is nog niet compleet, het is nog onvolmaakt. Nee, het is 100%. En hij wil dat wij verstand krijgen, geestelijk verstand krijgen, dat we worden vervuld met kennis van zijn plan, in alle wijsheid. Dat is die verborgenheid, die is nu compleet. In vers 28 zie je het ook staan in de gemeente. Dat is de plaatselijke gemeente, dat wij Christus verkondigen, uit vers 27, de hoop der heerlijkheid, in de heidenen. En dan eigenlijk mensen lerende en eigenlijk mensen, kijk, lerende in wat? Weer in alle wijsheid. Het staat niet voor niks dat alle wijsheid hoor. Dat heeft met de verborgenheid te maken. En dan zie je in hoofdstuk 2 vers 15, zie je dus ook wat aan dat kruis gebeurd is. En met vers 15, want dat is ons onderwerp nu, Satan. Ja, die is openlijk tentoongesteld. En wanneer wordt hij echt openlijk 100% tentoongesteld? Dat hij, wat staat er, dat hij ook uitgetogen is. Wat is uitgetogen? Nou, dat betekent ontwapend. Daarvoor had hij nog wapens om de mens in zijn macht te houden. Hij is compleet verslagen, toch? Door de opstanding is hij de macht over de dood kwijt. Wij weten nu, op aarde is hij alles kwijt. En in de hemel is hij ook alles kwijt. Vorige week hebben we gezien, zijn legeruitrusting, dat was toch in Israël, aan het aarde, zijn leger en het koninkrijk hier. Door de verborgenheid weten wij dat hij dat. Maar ook daar heeft hij dat natuurlijk ook. Heeft hij ook zijn lege scharen. Die macht is hij allemaal kwijt. En dat is als je de boodschap van genade verkondigt. Dan stel hem telkens in het openbaar tentoon. Openbaar, hè? Als je zegt, Christus heeft alles voor mij aan het kruis gedaan. Alles. Ik hoef niks te doen. Hij heeft alles gedaan. En ook Satan is verslagen. En ik ben in hem, boven hem gesteld. Ja, en dat is natuurlijk niet, dat hoort hij natuurlijk die vraag, dat we dat verkondigen. We verkondigen dus elk in het openbaar zijn nederlaag, maar ook zijn onwetendheid. Je ziet hier, het kruis is ook niet, kijk, God heeft natuurlijk heeft hem niet verslagen door zijn kracht, maar juist door zwak aan het kruis te hangen daar en zich te laten kruisigen en te straffen en te sterven voor de zonde. Satan is dus niet overwonnen door de kracht van God, maar door wat? De wijsheid van God. Want daar gaat het om. De kracht van God kijkt naar de Dode Zee. Nou, hij kon het water opzij doen, ze gingen erdoor. Je ziet allerlei grote dingen in het Oude Testament gebeuren, naturen, wat hij allemaal daarmee kon doen. Dat weten we, dat kan hij. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen, daar is kracht voor nodig, dat heeft hij allemaal gedaan. Maar daar gaat het hier nu niet over. Het gaat over dat wij maken de nederlaag van Satan bekend, omdat hij zo stom is geweest om Christus aan het kruis te slaan. Dus zijn onwetendheid maken wij daarmee bekend. Zijn nederlaag. En Gods wijsheid. En zijn onwijsheid. Kijk met mij 1 Korinthe 3. Zegt Paulus heel mooi. 1 Korinthe 3 vers 19. We zeggen wel eens die uitdrukking. Wie in kuil gaat voor een ander valt er zelf in, toch? En dat is eigenlijk precies wat. Dat komt trouwens uit de Bijbel, die uitspraak. En dat is precies wat eigenlijk gebeurd is. Ja? Satan dacht dat hij wijs was. En God heeft hem in die waan gelaten. Maar in zijn hoogmoed. En in zijn zogenaamde wijsheid. Dacht hij dat hij gewonnen had door Christus aan het kruis te slaan. Dus kijk. Vers 19. Hij vat of vangt de wijzen in hun arglistigheid. In hun eigen sluwheid. Dat is wat er gebeurd is. Dat is wat er gebeurd is aan het kruis. Kijk. En dat zien we in 1 Korinthe 2 vers 6 heel mooi staan. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet van deze wereld. Nog de overste deze wereld die teniet worden. Zie je, die hebben ook een wijsheid. Satan en zijn engelen. Die hebben zo hun eigen wijsheid. En de mensen in deze wereld zijn allemaal geïnspireerd door die wijsheid. Alles wat je nu ziet gebeuren, de raarste dingen, denk je, ja, hoe komt dat nog toch? Vroeger was men toch heel krachtdadig in sommige dingen, gewoon aan te bakken en dit te doen. Maar nu, voor je het weet, heb je of een rechtszaak aan je broek, of dit of dat. Men gaat allemaal uit van het denken van de mens. Dat zie ik wel als een enorme omslag, bijvoorbeeld 20, 30, 40 jaar geleden. Of nog langer. Dan ging het allemaal om de Bijbel en om God. Ik zeg niet dat iedereen gelovig was. Maar dat speelde een rol. En nu is dat allemaal vanuit het denken van de mens geworden. En dat is inderdaad humanisme. Dat is triomfeert rondom, overal. Het denken van de mens staat centraal. En dan krijg je dus, ja, de ontsporing wat je meer en meer ziet. Maar goed. Maar je ziet hier de wijsheid van de overste van deze wereld. Nou, wie is de overste van de wereld? Dat is Satan. En hij is de overste van de macht der lucht. Kijk, maar wij spreken niet die wijsheid. Tenminste, als je deze wijsheid kent. De verborgen wijsheid van God. Kijk, wij spreken de wijsheid Gods bestaande. Kijk, in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren. Nou, hoor je het weer. Nou, volgens mij is dat die bel gewoon eventjes. Ja, maar het was niet de deurbel. Hè? Maar wij spreken. Nog een keer. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zie je, een verborgen wijsheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons. Zie je, dat is die verborgen wijsheid. Is tot de heerlijkheid van ons, het lichaam van Christus, in de bedenking der genade. Eer de wereld was, welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere, niet gekruisigd hebben. Ja, nou, hier heb je het antwoord. Ja, dus, en dan moet je Ezechiël 28 erbij lezen. Ik twijfel, maar we gaan toch wel eventjes heen. Ik weet niet of je, als ik zeg, gij zijt wijzer dan Daniël, of je dan gelijk weet waar ik het over heb. Maar dit is natuurlijk een historisch en een profetisch wat hier beschreven staat. Maar het gaat maar even in vers 2, mensenkind. Ezechiël 28, vers 2, bladzijde 929. Mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heer, omdat uw hart zich verheft. En zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Zie, kijk, dit gaat over de macht achter deze man. Dus ik geloof, dit is een profetie over de antichrist straks. En als je kijkt verder, dan zie je ook in vers 11 gaat het verder en is het heel duidelijk dat het over Satan gaat. En kijk, wat is in het hart van Satan? Kijk. Zie, gij zijt wijzer dan Daniël. Dat denkt hij. Want hij stelt zijn hart ook als Gods hart. En dan zie je, zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Dat wil zeggen, er is voor hem niets wat voor hem verborgen kan blijven. Dat is wat hij denkt. En daarom, gij zijt wijzer dan Daniël. Kijk, Salomo was wijs. Maar hier staat wijzer dan Daniël. Waarom? Daniël was natuurlijk wijs. Wat kon hij doen? Hij kon dromen uitleggen. Dat kon niet, wat niemand kon. Dus had hij de wijsheid van God gekregen. Dus hij kon zomaar zeggen wat zijn droom betekende. En hier wordt van de andere keer van Satan ook gezegd. Gij zijt wijzer dan Daniël, dus geen geheim is voor u verborgen. Niets, er is niets. Dus hij dacht, ook zijn plan, ik zal toch. Dat zei hij niet hardop, dat zei hij in zichzelf. Dat lees je in Jesaja 14. En toen heeft God hem uit de hemel geworpen, toch? Ja. En hij heeft uiteindelijk de hemel en de aarde heeft hij in zijn bezit gekregen. Maar goed, als wij dus dit verkondigen, zijn val en de kruisiging, wat verkondigen wij dan? Zijn onwetendheid? Dat, kijk, hij dacht iets voor God verborgen te kunnen houden. Maar hij vergat één ding. God kon wel in zijn hart kijken. Maar hij kan niet in Gods hart kijken. Dus God heeft al die tijd het verborgen gehouden. Voor mij, voor de mensen. Nou ja, voor mij. Ik bedoel, nou niet meer, het is nou bekend. Maar ik bedoel, in het Oude Testament is al die tijd bekend, verborgen geweest. En het is pas aan de apostel Paulus bekendgemaakt. En we weten heel goed waarom. Anders had hij de heerlijkheid niet gekruisigd. Want daardoor is hij alles kwijt. Dat is dus de overheden en de machten ontwapend hebben. Dat is wat Paulus, dat wist Petrus niet hoor. En Satan ook niet, toen Christus gekruisigd was. Ja. En toen Christus opstand, nou, dan kon hij hooguit weten eventueel dat zijn positie hier op aarde kwijtraakte. Maar dat hij het ook in de hemel kwijtraakte. Dat is pas bekend geworden bij de apostel Paulus en niet eerder. Dus volledig ontwapend. En dat is wat het evangelie van Gods genade vertelt. En zo verpletteren wij hem dus onder onze voeten. Hij heeft geen wapenrusting meer. Hij is alles kwijt. Ga mee naar Efeze 1 vers 8. Efeze 1 vers 8. En dan zie je het nog een keer staan. Kijk. In vers 7 de verlossing door zijn bloed naar de rijkdom zijn de genade. En die genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in, wat staat het weer hè? Alle wijsheid. Niet meer ten dele. Alle wijsheid zie je niet in de brieven voor Efeze staan. Nee, heb het bekendgemaakt. Overvloedig geweest is in alle wijsheid en voorzichtigheid. Kijk, ons bekendgemaakt hebbende, was het maar waar dat ook iedereen het ook wist, maar het staat wel in de Bijbel, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welke hij voorgenomen had in zichzelf. Dus met alle wijsheid, hier het weer, in de Romeinen, als hij zegt, hij zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren, dat haast is nu voorbij. Want wij hebben de volledige verborgenheid, compleet bekend, weten wij nu. Hij heeft het bekendgemaakt, zie je, nu, vers 9, compleet. En God wil graag dat wij dat ook weten. Ja? Hij heeft het aan ons bekendgemaakt. Dus hier ook naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Hij wil dat we het allemaal weten. Dus hier zie je dat het volmaakte nu gekomen is. En dan kijk je in vers 10. En dat is wat wij dus weten. Complete uitvouwing van het plan. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Dus alles is dan weer in Christus teruggebracht. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, dat wat op de aarde is, dat volgt in profetie. En wij weten nu het complete plan van God. En Satan is echt alles kwijt. En daarom, kijk in Efeze 6, we zitten toch in Efeze 6 vers 15. Nu zijn we dus in de periode, en daar leven wij in de bedenkende gedaan nog steeds in. Met deze boodschap, de verborgenheid, gezonde leer, verpletteren wij Satan. En onder onze voeten. En je ziet hier ook iets staan over voeten. Over de wapenrusting. En de voeten geschoeid hebbende, met bereidheid van het evangelie des vredes. Voeten geschoeid, de bereidheid. En dan met het evangelie des vredes. Ja, inderdaad. Onze voeten, die bewegen ons, dat heeft met bereidheid te maken dat ik het aan iemand vertel. En wat is dat evangelie des vredes dan? Dat is het goede nieuws van vrede. Vrede met God krijgen. Laat u met God verzoenen. Ja? Dan krijg je vrede met God. Nou, dan ben je toch een gezant. Dan heb je je voeten nodig, ja? Dat je, ook symbolisch is het natuurlijk ook uitgedrukt, dat je deze boodschap natuurlijk vertelt en er ook voor blijft staan. En ook in de gemeente dat we dat ook voor deze boodschap staan en het ook verkondigen en de mensen in alle wijsheid. En dan zie je het evangelie van vrede en dat is het verpletteren met de voeten. Dat is heerschappij uitoefenen over Satan. Wij weten, in positie zal dit nooit voor ons heerschappij kunnen hebben. Maar in onze ervaring kunnen mensen door die lering van duivelen en verleiding van geesten, kunnen ze absoluut zich dat de rollen omgedraaid zijn. Daarom zegt Paulus ook, zegt in Colossens ook weer, indien gij maar blijft in het geloof. Als je blijft in het geloof. Kijk, als jij niet gelooft in dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. En als jij maar gelooft, dat niet in de verborgenheid gelooft, maar je hebt ook Christus ooit in je lichaam als verlosser aangenomen, dan heb je alles gekregen zonder dat je het zelfs weet. Mensen weten het, heel veel mensen weten het niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben, maar ze weten het niet. En dat is met dit ook zo. Ja, je positie in Christus ten opzichte van Satan. En hoe hij nu ons tegenstaat, weten heel veel mensen ook niet. Nou, jij weet er alles vanaf waar Satan overal de schuld van krijgt, toch? Ja? Maar daar is Satan helemaal niet mee bezig. Hij is als een engel des lichts bezig. Daarom, geschoeid, ja? Kijk in Efeze 3 vers 10. Vers 8 tot en met 10. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, de apostel van de heidenen. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar hebben we de verborgenheid weer. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuw verborgen geweest is in God. Zie je? In God. Dus de engelen wisten het ook. Niemand wist het welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan wie? aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Nou, dat zijn ook de engelen, de uitverkoren engelen leren nog steeds. Maar ook de engelen in de hemel, die onze positie nu hebben, maar die wij gaan innemen, maken wij constant de veelvuldige wijsheid van God bekend. Alle wijsheid. Ja. En dus wij laten Satans onwetendheid en zijn onwijsheid zien. Hè, dat hij niet wijs, maar onwijs is. En dat alleen. Paulus zegt ook: de alleen wijze God, zegt hij ergens in zijn brieven. Satan is niet wijs. Anders had de Christus nooit gekruisigd. Dus wij laten zijn onwijsheid en zijn onwetendheid laten wij zien door de verborgenheid die bekend te maken. Niet gewoon door de Bijbel te leren. Daar wordt hij niet boos om. De verborgenheid verkondigen. Dat maakt zijn nederlaag bekend. Dus wat wil Satan met ons? Wat denken veel mensen? Ja, als je naar de hoeren gaat. Ja, dat doet Satan heeft mij verleid. Of dat ik in de kroeg zit. Of dat ik, weet ik veel wat allemaal doen. Satan heeft het me laten doen. Wordt dan vaak gezegd. De duivel heeft me laten doen. De duivel heeft me laten zondigen. Is Satan daar echt de oorzaak van? Nou, ik denk, als je denkt aan de dienaren der gerechtigheid, de valse apostelen van Christus, ja, die andere leerlingen verkondigen, en jij begeef je daar dat je afvalt van het geloof, ligt de oorzaak toch echt niet bij Satan, hoor. Dat is de keuze die jij maakt. Kijk, die leerlingen, dat zijn van duivelen. Daar is hij mee bezig. Niet met de zonde van de mensen. Nee, hij probeert mensen dat ze hun eigen gerechtigheid gaat oprichten, niet door het genade-evangelium, want dan is het wie roemt, dan roemen wij in de Heer, hij doet het in mij. Maar onder de wet, dan ben je met je eigen, dat deed Israël ook. Ja? Maar hij is met hun eigen gerechtigheid bezig. En dan ben je dus van het geloof afgevallen, ben je onder de prediking van de wet. En dat is prima. Dat is goed. Kijk maar naar de Galaten. Dat is prima. Want weet je, dan is het kruis toch niet, heeft hij dan toch alles gedaan. Moet je toch ook nog wat zelf doen. Is dat genade? Dan is de genade geen genade meer. Hè? Nee. En heeft Satan dus toch nog een instrument. Ja? Heeft hij toch nog iets van zijn wapenrusting om jou in zijn macht te houden? Nee. Dus. Kijk. Men maakt het kruis in feite krachteloos door werken aan het evangelie toe te voegen, toch? Kruis zegt, het is volbracht. Maar als je dan werk aan toevoegt, dan is het al niet meer, het is volbracht. En dan doe je het kruis dus tekort. Dan is niet alles volbracht. Dan is ook Satan niet 100% verslagen. En dan is ook, wat zegt Paulus, de ergernis van het kruis vernietigen. Wat is de ergernis van het kruis? Dat ik niets kan doen, maar dat hij alles heeft gedaan. En dat is de boodschap. En dat is, als wij dat verkondigen, de ergernis van het kruis, dat betekent de totale nederlaag van Satan. Kijk, in verband met die zonde, dat Satan daar niet mee bezig is, dat is gewoon een gevolg van jouw eigen begeerte. Ja? Als je 1 Korinther 5 kijkt, dan zie je, daar is dus een hoererij in de gemeente. Dat iemand, er staat, dat een zijn vaders huisvrouw heeft. Ja, die zonde is niet door Satan. Mensen hebben een zondige natuur. En een zondige natuur, nou, die kan de vreselijkste dingen doen. Kijk maar om je heen, je de vreselijkste dingen. Nee, hier is Satan niet meer bezig. Maar kijk, als je kijkt in vers 5, dan zegt hij dat je zo'n persoon moet overgeven aan de Satan. Kijk, dan is hij pas aan Satan overgegeven. Dan moet hij de gemeente uit. En dan staat er ook dat hij tot bezinning komt, ja. En dan kun je hem ook altijd weer terugnemen. In de volgende brief schrijft hij er ook over. Maar je ziet hier, die hoererij dat iemand zoiets doet, dat is gewoon een gevolg van een zondige natuur dat men zulke keuzes heeft gemaakt. Maar dan zie je pas in vers 5, nu wordt hij pas aan Satan overgegeven. Wat is dat dan? Nou, 1 Johannes 7, 16 zegt, toch, hoe zei hij het nou weer? Ik kan het niet aan mijn hoofd zeggen. 1 Johannes 7, 16. Dan word je aan het wereldsysteem overgegeven. De gemeente met de prediking van Gods genade is de paraplu, beschermingsparaplu voor ons. Daarom is de plaatselijke gemeente zo belangrijk. dat we daar bij elkaar komen, dat we geleerd vermaand worden met de gezonde leer. Mekaar daar ook ontmoeten. Met de gezonde leer, ja, dat is onze bescherming. En als je dat helemaal niet meer hebt, dan ben je, waar val je dan onder? Ja, aan Satan overgeleverd. 1 Johannes 7, 16. Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Dan val je onder het systeem van de begeerlijkheden. Hier slaat het op het wereldsysteem van de antichrist. Maar we hebben het nu over het wereldsysteem wat, ja, van Satan is, ja. We zitten nog niet in het koninkrijk, hoor. Christus zit nog niet op de troon. Dus zie je ook hoe belangrijk die plaatselijke gemeente is. Maar waar het om gaat, is die zonde. Nou, gaat naar Jacobus. We zitten er vlakbij, ik was al weg. Maar dat vind ik zelf een hele mooie tekst. Zondigen, dat doe je zelf. Ja? En geef niemand anders de schuld. Ja? We hebben natuurlijk allemaal het afschrijfsysteem. En ook een mooi afschrijfsysteem is natuurlijk dat Satan het deed. Nee, weet je, als er nu zondig is, doe je zondige natuur. En je begeeft bijvoorbeeld onder de wet. En dat is de kracht tot zondigen, ja. Maar Jacobus 1, vers 13. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Nee, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Dus God laat je ook nooit iets doen dat je gaat zondigen. Dat wordt ook nog wel eens gedacht. Wat wil God nu van mij? Ja, wat bedoelt hij hiermee? Nee, maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn kijk eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En daarna begeerlijkheid ontvangt. Kijk, als jij zonde ziet, dan heb je nog niet gezondigd. Maar het gebeurt, het wordt zonde als jij het in je hart toelaat. En erop ingaat. Kijk, de begeerlijkheid, hij wordt afgetrokken, daar wordt naartoe gezogen en verlokt, zeg maar. Weggetrokken. Daarna de begeerlijkheid, kijk, ontvangen hemmende. Zie je? Je ziet het. Maar als je het ontvangt, dan baart het zonde. En de zonde volleindig zijnde, baart de dood. Dus zo zit het in elkaar. Dus het is 100% ben je het zelf. Er is geen mens die niet zonde staat in de Bijbel. En er is ook niemand rechtvaardig. En de zonde is... Dus je kan alleen jezelf de schuld geven. Maar niet Satan. En Satan is nu ook zo helemaal niet bezig, ja. Absoluut niet. Het hoofddoel... Kijk, het wereldsysteem is natuurlijk in handen van Satan, ik weet het. En niets gebeurt natuurlijk buiten controle van God. Maar we zitten nu in de bedeling der genade. Evangelie van Gods genade maken wij bekend. Het kruis. En Satans nederlaag daarmee ook bekendmakende. Dat wil zeggen, het kruis is 100%. Hè? Het is voldoende. Geloof het alleen, je wordt gered. Dat is wat verkondigen. Het hoofddoel van Satan is dat zowel gelovigen, maar ongelovig ook. Want wat denken de mensen? Als jij vraagt iemand, hoe kom je in de hemel? Dan zeggen ze allemaal, ja, nou ja, ja, moet je toch je best doen. Moet je allemaal goede dingen doen. Dat is wat men denkt. En als iemand gelovig is, dan denken de mensen weer, oh ja, ik moet allemaal goede dingen doen om gered te blijven. Maar dat is ook niet waar. Dus ik moet dingen zelf doen om gered te blijven. Dat is weer die eigen gerechtigheid. Dus in allebei de gevallen maakt die mensen wijs dat zij moeten dingen doen. En je moet goede dingen doen om door God geaccepteerd te worden. Dus ja, in 2 Korinthe 11 zegt Paulus ook. En dat is dus wat die dienaren van gerechtigheid, en daar hadden de Korinthiërs ook mee te maken. En daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 11 vers 3, waar ze denkt dat hij dacht, ja, dat Satan jullie zinnen gaan bederven, dat jullie zinnen ook bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Maar de Romeinen zei hij, wijk af van degene die zo'n leer verkondigt. Kijk, en dan zegt hij, want, waarom zegt hij dat? Waarom is hij dan bang voor? Indien degene, hij ziet wat daar gebeurt, indien degene die komt, een andere Jezus predikte. Ja, dat kan, toch? Dat kan, je kan een andere Jezus predikten, hoor. Dat is namelijk uit de evangelie, die wij niet gepredikt hebben. Paulus heeft hij niet verkondigd. Of indien gij een andere geest ontving die gij niet ontvangen. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Ze hebben namelijk het juiste evangelie aangenomen. Maar nu komt er met een andere evangelie. En kijk, en die verdragen zij ook. Dus nee, de mensen. Kijk, Satan, zie je, dat zijn die dienaren der gerechtigheid. Andere Jezus, andere evangelie. En je krijgt een andere geest. Dat wil zeggen, niet Satan of zo, ja. Je hebt de geest van zachtmoedigheid. Maar je hebt ook wat? De geest, hè? Vreesachtigheid. En waar komt die vandaan? Onder de wet. Ja? Dan krijg je de geest van vreesachtigheid. Wij hebben geen geest van vreesachtigheid. Wij hebben de geest van wat? De aanneming tot kinderen, waardoor wij zeggen, Abba Vader. Die hebben wij. Dus het heeft alles te maken met die leer. Met de gezonde leer. Met de gekruisigde en opgestaande Christus. En dat we daarbij blijven. Want Satan probeert mensen dus daar af te brengen. En dan worden je zinnen. Kijk, je denken. Hij wil je denken. Denken wil hij bederven. En dat wordt bedorven als je naar een andere evangelie gaat. Met alle consequenties van dien. En weet je, dan komt hij als overwinnaar uit de strijd. Want dat evangelie wordt dan niet meer verkondigd. Zijn nederlaag wordt niet meer verkondigd. Dus hij wil de mensen onder een ander evangelie brengen. En dan breng je onder de wet. En weet je wat dan ook gebeurt? Het kan niet. Maar jouw identiteit in Christus afnemen. Romeinen 6. Nou, de doop bijvoorbeeld. Dat is ook een inzetting. Met water. Nou, mijn identiteit is toch in hem. In wie ik met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgestaan ben. Letterlijk. Geestelijke en complete eenheid. Dat is mijn identiteit die ik heb in Christus. En het wordt niet versymboliseerd met water, want dan ben ik dat kwijt. En dat is wat er gebeurt als men naar een andere evangelie gaat. Of identiteit in die dan nog. Ja, ik volg Christus. Maar. Dus dat heeft te maken, niet dat hij het werkelijk kan afnemen, maar hij kan de gelovigen wel laten denken. En daarom ook niet dat je het ervaart meer. Nee, want we hadden net een gesprekje over. Ja, als je deze boodschap hebt gezeten en je gaat naar een ander, naar een kerk, een ander evangelie en onder de wet. Ja, ja, ik ben ook van zo overtuigd. Je kan het nooit vergeten. En daar is Paulus natuurlijk ook over dat je het moet gaan dichtschroeien. Want jij begeeft jezelf naar een ander evangelie. Hè? Je kan verleid worden. Hè? Satan kan je verleiden. Maar je kan later niet zeggen, ja Heer, ik ben door hem verleid. Ja, ja, ik kon niet anders. Ja, het is helemaal gebeurd. Maar het komt door Satan, hoor, dat ik... Nee, je kan Satan niet de schuld geven van dat je zondigt, of dat je verkeerde dingen doet. Maar je hoeft hem ook niet te gaan beschuldigen. Ja, ik ben allemaal naar de evangelie gegaan. Want je hebt de Bijbel voor je neus en je weet wat de waarheid is van nu voor vandaag. Dus nou ja, dus terug naar Handelingen 16. Dus dat is waar het nu om gaat in deze tijd. Het is allemaal geestelijk. En... En Handelingen 16 en 17, dus die vrouw die loopt achter Paulus aan. En dan spreekt ze ook over dat Paulus die verkondigt dus de weg der zaligheid. En Paulus die drijft die duivel uit en die geest weg. En die zegt, die wil, je kan nooit ook, ja wat je ook leest, want dan gaan de mensen allemaal samen kerken bij elkaar. Ach joh, we geloven ook in dezelfde God. Er zijn ook evangelici die dat rustig zeggen hoor. Misschien niet zozeer in Nederland, want hoor ik in Amerika ook wel eens. Billy Graham, die geeft ook de paus makkelijk net zo makkelijk een hand hoor. En ach, we geloven toch allemaal hetzelfde of iets. Of zelfs dat men moslims ook broeders van ons noemt. Dat gebeurt ook in kerken. Dus wat is die weg der zaligheid? Er is maar één weg. Dus ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Dat is Christus alleen. Dat is de enige weg. En de wereld leert soms, die leert meer. Er zijn meerdere wegen, er zijn zoveel religies. Er zijn meerdere wegen tot God. Maar het is niet zo. En het principe zoals Petrus schrijft. Laten we daar even heen gaan. Dan ga ik afsluiten. 2 Petrus. 2 Petrus. Heeft het ook over de weg. Maar zei het ook over de weg der zaligheid. In principe. 2 Petrus 1. 2 Petrus 7 vers 1. En ook in die tijd straks. In de grote verdrukking. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn, zie je? Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Bedektelijk. Ja, het lijkt erop. Als je met de Bijbel, met de wet komt, met de evangelie, of met de genade. Genade is natuurlijk niet een woord dat wij alleen gebruiken. Wat is de invulling van jou van genade? Is het echt het evangelie van Gods genade? Met de apostel Paulus, is de apostel met de gezonde leer. Er zijn ketterijen die worden bedekkelijk ingevoerd. Ook de Heer die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastelijk verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg de waarheid zal gelasterd worden. Zie je, die weg de waarheid. Voor Petrus was dat evangelie van het koninkrijk. En dan zie je dat Satan dan weer, gaan we in Openbaring lezen, hoe Satan dan verleidt. Dan is hij niet de engel des lichts, maar dan komt hij, is hij op aarde geworden, dan gaat hij rond als een briesende leeuw. Fysiek, ja, gaat hij de kleine kudde en Israël probeert hij allemaal te vernietigen. Nou, wij hebben niet nu, ja, het kan gebeuren dat in deze tijd, weet ik wat er gaat gebeuren, dat hier misschien ook vervolging uitbreekt. Dat zou kunnen. Maar de vervolging waar wij nu mee te maken hebben, is natuurlijk die vervolging, dat met dit evangelie, geestelijke vervolging, dat dit niet verkondigd wordt. En daarom zitten wij hier niet in een zaal met 500 mensen. Dat ben ik van overtuigd. Dat is echt niet alleen, misschien omdat ik er niet goed genoeg, misschien niet genoeg uitstraling heb of wat dan ook. Dat zou ook kunnen trouwens, maar of niet goed wel bespraakt ben, dat kan allemaal. Maar de hoofdoorzaak, weet ik zeker, dat heeft te maken omdat wij staan voor het evangelie van Gods genade. Met de gekruisigde en opgestaande Christus en de verborgenheid van die verkondigen. En daarom ligt dit onder vuur. En ja, dat zie je gebeuren om je heen. En dat is de strijd die we hebben. Allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En daar doelt Paulus mee. Zullen geestelijk vervolgd worden, krijgen tegenstand van Satan. En hij brengt de mensen, wil die verleiden naar een andere evangelie. En dan zegt Paulus, ja, ik verwonder mij dat jullie zo haast afwijken van hem die jullie geroepen heeft in de genade naar een andere evangelie. Maar als je naar een andere evangelie gaat, wat ben je dan? Vervloekt. Ook eens iets, hè? Vervloekt, niet qua positie, maar wel dat het leven van Christus ook nog iets in jou doet. Hij verlaat je niet, dat zeker niet. Maar de bekrachtiging in de inwendige mens komt tot stilstand. Dat is ook een consequentie als je naar een ander leven reden gaat. Dus zo werkt Satan nu. Hij is de engel des lichts. Nu in deze tijd. En de briesende leeuw. Nee, dat is hij nu niet. Dat is pas als wij bij de Heer zijn opgenomen. Ja, dan gaan we volgende keer weer verder. Maar dit was mooi om even te laten zien. Dat wat je hier ziet in handelingen 16, dat heeft dus te maken met die overgangsperiode. Maar daar zien wij nu niets meer van terug. Want Satan werkt nu niet op die manier. Het gebeurt nu niet. Er zijn geen mensen aan bij wie duivelen uitgedreven moeten worden. Verkondigd namelijk het evangelie. Er komt Gods geest in ze wonen. Dan zijn ze gelijk de tempel van de Heilige Geest. En als Satan in hun werkte, dan is dat in ieder geval door het evangelie van Gods genade. Is dat weg als hij in hem komt te wonen. In die zin kan je zeggen, nou ja, zijn de mensen die niet gered zijn, zijn ze bezeten. Ja. En als je ze uit wilt drijven, dan verkondig je gewoon het evangelie. Als ze gered worden, dan zijn ze het lichaam van Christus. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw woord. Zo duidelijk is, Vader. En we begrijpen ook de strijd die er is. Want die is er zonder meer. Die is er absoluut. En de leer wordt tegengewerkt. En we kunnen misschien ook wel ontmoedigd raken. Omdat natuurlijk niet altijd heel veel mensen dat willen aannemen, Vader. Maar we weten dat dit de waarheid is, Vader. En dat u spreekt via de apostel Paulus. En dat dat het evangelie is voor ons voor vandaag. En daar hebben we ook heel veel baat bij. Want we merken ook de versterking, de bekrachtiging en de blijdschap die het geeft, Vader. En ook, ook de drang, Vader, om ook mensen dit te verkondigen, Vader. En daar gaat het om. Dat we gehoorzaam zijn aan uw woord. En deze genadeboodschap willen verkondigen. En zo verkondigen we ook tegelijkertijd de wijsheid van u en de onwijsheid van Satan. Want zijn nederlaag heeft hij zelf bewerkstelligd, omdat hij het niet wist, Vader. En u heeft dat door uw wijsheid voor hem verborgen gehouden. En daarom is het zo geweldig nieuws, Vader. En zijn we boven hem gesteld. En daar dank ik voor. In Christus' naam. Amen. Oh ja, nou, bedankt dat jullie allemaal gekeken hebben. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. En ook weer toegerust zijn voor de strijd. Trek de wapenrusting aan. Met het zwaard van de geest. En het schild is geloof. Schild van het geloof. Dus ik zou zeggen, trek de wapenrusting aan. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. En de groeten vanuit Zwarte Lijn. Groetjes.